Goedemorgen. Vrienden, gasten, nou ja, natuurlijk kinderen, jullie ook niet te vergeten. Goedemorgen allemaal, leuk jullie ook te zien. En hartelijk welkom voor Erik. Erik Huiting gaat vandaag voor. En we zijn benieuwd wat jij komt brengen vandaag, als je ons komt vertellen. En ik mag u uitnodigen om deel te nemen aan de avondmaalstafel. De tafel is gedekt, dus bij deze. En dan heb ik nog een aantal mededelingen. De oplettende kijker heeft gezien dat er geen bloemen staan. Maar die bloemen zijn gisteren al gebracht door onze broeder Gerrit. Die heeft kunnen lezen dat hij in het ziekenhuis ligt. En ze zijn gebracht door Rut en Marcel. Dus hij heeft ze al gekregen. We hebben de collecte. De eerste is voor de gemeente en de tweede voor Stichting Holland Moldova. Van harte bij u aanbevolen. En na de dienst is er nog bidden bij de kaas. Dus heeft u een problemen, zit u ergens mee, heeft u zorgen. Maar bent u ook blij, is er iets waar u dankbaar voor zijn, bent, dan zijn Johan en Rita hier bij de kaas om voor u te bidden of te danken.
De kaas is wel uit.
Nou, zal ik hem aanzetten dan? Oh. Nou, dan gaan we hem aanzetten. Nu is die aan. Dat is beter. Ik denk, we gaan nu zingen gezang 350. Lof zij de Heer, de Almachtige, Koning der Ere. En ik denk dat we dat maar staan moeten doen. Lijkt me goed. Een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. En ook deze morgen verwachten wij onze hulp van God de Vader, van Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, het licht der wereld, waarvan deze kaars getuigt, en van de Heilige Geest die in ons wil wonen, die de trooster wordt genoemd, die we erbij kunnen roepen. En in zijn naam zijn we vandaag bij elkaar. En daarom is er ook vandaag genade en vrede, van die drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. met ons allemaal. Amen. Fijn dat u er bent. Want u hebt natuurlijk wat hindernissen moeten overwinnen om hier te komen in verband met de midwintermarathon. Tenminste, ik stuitte daarop. En ik ga ervan uit dat de rest die er niet is, die daaraan meedoet natuurlijk. Dat moedigen wij aan. Paulus schrijft niet voor niks in de Hebreeënbrief dat als je gelovig mens bent, dat je dan ook de wedloop moet lopen. Nou, en daar zijn sommige mensen nu mee bezig. Of die gaan er mee bezig. Maar dat weten we natuurlijk niet. Maar fijn dat u er in ieder geval bent. En ook eventueel mensen die met ons de dienst beleven thuis. Ook u van harte welkom. Wij zijn bij elkaar om samen iets te ontvangen. Iets te geven misschien ook aan zingen in gebed. Maar ook om iets te ontvangen om van God iets van voeding voor onze ziel te ontvangen. En om samen iets van gemeenschap, verbondenheid met elkaar te beleven. Want dat geeft doel en zin ook aan ons leven. En we vinden het daarom fijn dat we zo elke zondag in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Want dat is niet in de hele wereld het geval. En het voelt ook een beetje als een soort eiland in deze wereld als je als kerkgemeenschap bij elkaar komt. Terwijl je weet dat er miljoenen mensen honger hebben. Dat er in ons eigen continent een oorlog woedt. Ja, dat er zoveel recht en onrecht is, dat je van, wat klopt hier niet? En ook zo komen we samen als mensen die leven in een gewone wereld waar ook heel veel aan de hand is. En misschien wel in uw eigen leven. En we komen ook bij elkaar om samen te bidden. Te bidden om onze nood voor God te leggen, ons levens. Zodat God daarin ook niet alleen voeding kan geven, maar ook kan helen en genezen. Zullen we samen zingen opwekking 121. De Heere is mijn herder, want mij ontbreekt niets. En zelfs al ga ik door een donker dal, dan is God er nog bij. De Heere is mijn herder. Zullen we samen bidden. Trouwe hemelse Vader, wij komen tot u, Heer, om u te danken. Te danken voor alles wat u ons hebt gegeven, ook de afgelopen week. Gewoon eten en drinken, een dak boven ons hoofd. We weten dat het gewoon is en hier ook kan. Maar dat zoveel mensen in deze wereld dat moeten ontberen. Die veilige plek om te wonen, te werken, te slapen. Heren, wij komen tot u, Heren, om u te loven en te prijzen over wat, voor de overvloed die u geeft. Voeding voor onze ziel. Dat zoeken we ook deze morgen. Misschien wel genezing en heling. Vergeving. Verzoening. Wij komen tot u, Heren, als mensen die, ja, die ook aanlopen tegen gebrokenheid. We moeten omgaan met ziekte, met verdriet, met zorgen. Misschien over ons werk, over, voor onze kinderen, voor onze ouders. Heer, we komen tot u. U kent ons hart. U weet wat wij nodig hebben. Wij vragen om uw zegen over ons samen zijn. Wilt u ons voeden, helen door uw woord en door uw geest. Dat bidden we voor heel uw gemeente, Heren. Wilt u uw gemeente bouwen, ook deze dag, deze hele dag. Heren, wilt u wereldwijd uw gemeente zegenen. Dat we tot een plek van vreugde mogen zijn, maar ook waar, een plek waar ruimte is voor tranen, voor verdriet, voor heling en genezing. Dat uw licht en uw waarheid, uw warmte, vrede en verzoening, dat dat mag schijnen door ons heen. Wilt u uw gemeente en ook ons daarin vanmorgen zegenen en opbouwen. Dat vragen we uit genade in Jezus Christus' naam. Amen. We gaan kijken, luisteren naar een kindermoment. En dat is waarschijnlijk iets op de beamer, als ik me niet vergis.
En de koe, de een zegt tok en de ander poe. KK zegt de kakatoe. En de uil die zegt oeh. De rijgerat, de rups, de ree. De kalf en de koeien, al het vee. De aap, het schaap, de chimpansee. Al die namen zijn oké. In een muizenhol en de goudgele haai met zijn hele mond vol. Hij zal helaas binnen slaan. Kever, koekoek, kakkerlaak. De pinguïn schept graag in het pak. En de eend die zegt kwak, kwak, kwak. Wat een wonderlijk verhaal. Elk dier een eigen naam. Dat deed Adam allemaal. Dat deed hij heel bekwaam.
Mogen dan naar een eigen bijeenkomst, zondagschool, Kings Kids, hoe jullie het ook noemen. Veel plezier, tot straks. Ja, allemaal een naam. Dat is best heel belangrijk, hè? En, niet zo lang geleden, de verleden week, was ik al bezig met de voorbereiding voor deze dienst. En toen werd mijn aandacht, ik denk dat ik, ja, ik weet niet precies waar ik was, maar ik keek tv en toen zag ik een reportage over het Apeldoornse Bos. Joodse psychiatrische instelling waar in de oorlog alle bewoners zijn weggehaald. En waar heel lang onduidelijkheid over is gebleven van wie was. En wie waren daar nou bij. Want dat was niet, op een of andere manier, die namen waren in het vergetelboek geraakt. En er is veel onderzoek naar gedaan. En dat is ontzettend belangrijk, dat die namen niet worden vergeten. En dat is voor het Jodendom, maar ook voor ons natuurlijk belangrijk, dat je iemand een naam niet vergeet. Dat is van betekenis. En ik word altijd wel, zeg maar zo, ik ben een aantal keren voor mijn werk als krijgsmachtpredikant in Auschwitz geweest. Een aantal met groepen vanuit Münster, toen ik daar werkte. Dan had ik een gemengd gezelschap bij me van Duitsers, Fransen, Nederlanders, Spanjaarden, Amerikanen. Dus een heel internationaal gezelschap, busvol. En dan gingen we naar Auschwitz, die lange reis maken. En dat was zeer indrukwekkend. En één keer was ik bij een afscheid van een Franse officier. Die ging terug naar Frankrijk. En die was wel mooi, want die had dan wat mensen uitgenodigd. Had mij ook uitgenodigd voor een frühstück. Dus morgens een broodje eten samen met de collega's als soort voor een afscheid. En dan zei hij hield hij een klein toespraakje. En zegt hij van, wat het meeste indruk op mijn leven heeft gemaakt hier, zolang ik in Duitsland werkte, was mijn reis naar Auschwitz. Onder leiding van de dominee. Nou, dat doet je dan wel wat. Ik denk van, die man heeft zoveel meegemaakt. Een carrière binnen het Franse leger. En dan wat hij dan noemt, dat is het meest belangrijke wat hij heeft meegemaakt. En zo 27 januari, Holocaust Remembrance Day. En dat is nog maar net, verleden weekend hebben we dat herdacht. Ja, daar sta ik dan altijd wel even bij stil. Dat is wel een belangrijk moment. Namen noemen, dat mogen we niet vergeten. Want we gaan daar ook eigenlijk helemaal ver weg terug in de geschiedenis. We gaan namelijk lezen uit Genesis. We gaan eerst nog zingen hoor, wacht maar even. Maar dit is de intro. Want we gaan over de geschiedenis en een episode uit het leven van Abraham lezen. En Abraham, zo kennen we binnen de kerk van Jezus Christus, weten we, Abraham werd geroepen. Genesis 12. Abraham, en hij ging. Hij ging op de roepstem van God naar het land dat God hem zou wijzen. Nou, dat lied gaan we samen zingen. Door de wereld gaat een woord. Gezang 491. Mooie melodie van de van het Joodse volkslied. Dat als ik het goed heb. Klopt, hè? Ja. Door de wereld gaat een woord. Thank you. gaan dus lezen een episode uit het verhaal van Abraham. Abraham geroepen, weggegaan, op weg naar het beloofde land. Heeft inmiddels al van alles meegemaakt, waarvan is echt een verbond tussen God en Abraham gesloten. Een eenzijdig verbond zou je kunnen zeggen. God zelf is de garantie dat dat verbond in stand blijft. Het verhaal van Sodom en Gomorra, waarin Abraham heel erg pleit voor, waarin hij steeds zo afdenkt en zo afpingelt. Bij 50 zat hij zelfs naar 10. Nou, Abraham krijgt bezoek. 3 hoge mensen komen op bezoek. Hij spant zich enorm in. En dat blijken 3 engelen te zijn, of zelfs de Heere God zelf. En dan uiteindelijk krijgt Abraham een zoon. En nog weer iets verder wordt Abraham op de proef gesteld. Abraham wordt op de proef gesteld, want hij krijgt de opdracht Isaac te offeren. Hij gaat op weg, de berg op, en uiteindelijk grijpt God in, een beroemd schilderij van Rembrandt, hè, dat Abraham zo klaarstaat met een mes om Isaac te doden. Dat gebeurt niet, want God voorziet zelf in een offerlam. En Abraham heeft met Sarah een zoon gekregen, Isaac, 1 zoon. Maar Abraham had die belofte. Een groot volk, een eigen land. En dat hij een zegen zou zijn voor alle mensen in deze wereld. Voor alle volken. Wat komt daarvan terecht? Want die zoon, Isaac, is nog steeds alleen. En daar starten we met Genesis 24. En Sarah is inmiddels overleden, dat is hoofdstuk 23. Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen en de Heer had hem in alle opzichten gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste knecht, die het beheer had over zijn hele bezit, leg je hand in mijn lies. Ik wil dat je me bij de Heer, de God van hemel en aarde, zweert dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de Kanaanieten tussen wie ik hier woon. Ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom. Naar mijn familie, en dat je daar voor mijn zoon Isaac een vrouw zoekt. De knecht antwoordde, misschien weigert die vrouw met mij mee te komen naar dit land. Moet ik uw zoon in dat geval terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Nee, zei Abraham, je mag mijn zoon onder geen beding daarheen terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, die mij heeft opgedragen weg te gaan bij mijn naaste verwanten en mijn geboorteland te verlaten, en die mij onder ede beloofd heeft dat hij dit land hier aan mijn nakomelingen zal geven, hij zal zijn engel voor je uitsturen, zodat je daar een vrouw voor mijn zoon zult vinden. Mocht die vrouw weigeren met je mee te gaan, dan ben je van deze eed ontslagen. Maar breng mijn zoon in geen geval daarheen terug. Hierop legde Abrahams knecht zijn hand in de lies van zijn meester en zwoer hem te zullen doen wat hij gevraagd had. Hij nam 10 van de kamelen van zijn meester en begaf zich op weg met allerlei kostbaarheden die hij van zijn meester meekreeg. Zo ging hij naar Aram Naharaim, naar de stad van Nagor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Het was tegen de avond, omstreeks de tijd dat de vrouwen de stad uitgaan om water te putten. Toen zei hij, Heer, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. Ik sta nu bij deze bron en de meisjes uit de stad komen hier straks water putten. Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij te drinken te geven en dat antwoordt, ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Laat dat het meisje zijn dat u bestemd hebt voor uw dienaar Isaac. Als zij zo reageert, zal ik weten dat u mijn meester genegen bent. Hij was nog niet uitgesproken of Rebecca kwam de stad uit, de dochter van Betuel die de zoon was van Milka, de vrouw van Abrahams broer Nagor, met haar kruik op haar schouder. Ze was een heel knap meisje, een maagd nog. Er had al nooit een man met haar geslapen. Ze liep naar beneden naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer terug. De knecht snelde haar tegemoet en vroeg haar, mag ik alsjeblieft wat water drinken uit je kruik? Ga uw gang, heer, antwoordde ze, en dadelijk liet ze de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. En toen hij genoeg gedronken had, zei ze, Ik zal ook voor u kamelen putten, tot ze genoeg hebben gehad. En meteen goot ze haar kruik leeg in de drinkbak en haastte ze zich terug naar de put om opnieuw water te halen. Ze putte water voor al zijn kamelen. Zwijgend sloeg de man haar gade, terwijl hij zich afvroeg of de Heer hem had doen slagen of niet. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring tevoorschijn die wel een halve shekel woog en twee gouden armbanden die 10 shekel zwaar waren. Mag ik je vragen van wie je een dochter bent? Vroeg hij. En is er misschien in je vaders huis zoveel ruimte dat wij daar kunnen overnachten? Ik ben een dochter van Betuel, de zoon van Milka en Nagor, antwoordde ze. En jazeker, we hebben stro en meer dan genoeg voer en ook plaats om te overnachten. Toen viel de man op zijn knieën, boog zich neer voor de Heer en zei, geprezen zij de Heer, de God van mijn meester Abraham, die mijn meester zijn genegenheid en trouw niet heeft onthouden. De Heer heeft mij naar het huis van mijn meesters verwanten gebracht. Het meisje rende naar huis, naar haar moeder, en vertelde wat er was gebeurd. Nou, ik kon het niet nalaten om dan het eind ook nog even een klein stukje te lezen. Maar uiteindelijk is Rebecca degene die hij moet hebben. En Rebecca is ook bereid om met hem mee te gaan. En dan gaan ze weg. En Rebecca en haar dienaressen vanaf vers 61. Ze maakten zich klaar, bestegen de kamelen en reden achter de knecht aan. Zo vertrok hij met Rebecca. Isaac, die in de Negev woonde, was naar de bron Lachai-Roi geweest. Tegen het vallen van de avond ging hij het veld in om daar te treuren. Toen hij opkeek, zag hij plotseling kamelen naderen. Ook Rebecca keek op. Zodra ze Isaac zag, liet ze zich van haar kameel glijden. Wie is die man die ons daar in het veld tegemoet komt? Vroeg ze aan de knecht. Dat is mijn meester, antwoordde hij. Daarop bedekte ze zich met haar sluier. De knecht vertelde Isaac wat hij allemaal had gedaan. En daarna bracht Isaac Rebecca naar de tent van Sara, zijn moeder. Hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden. En zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Ja, zo ging dat vroeger. Je zocht gewoon een vrouw uit voor je zoon. Ja, dat waren nog eens tijden. Dan kwam die in ieder geval niet thuis met een verkeerde iemand. Alhoewel wij natuurlijk meestal andersom denken, onze dochter, dat die met een verkeerde vent thuis komt. Ja, een prachtig verhaal. Regelrechte gebedsverhoording, Gods leiding, de toekomst voor Isaac. Die knecht zit bij de put, hij bidt om een meisje die water kon putten en als hij dan zou vragen van, geef me wat water, dat ze dan vanzelf zal aanbieden, ik zal ook al je kamelen water geven. En dat gebeurt. Een vrouw voor Isaac, de knecht weet het zeker. Toen ik dat verhaal las, ik vond een mooi verhaal, een prachtig verhaal, het overigens het langste hoofdstuk in heel Genesis. En er zitten nogal wat herhalingen in. Maar het is toch een beetje ongemakkelijk, vindt u niet? Zo van, kan dat wel? Kan je wel zo bidden dat ze zeggen, nou, als ik hier straks door de deur loop en dan kom ik 3 mensen tegen die mij vragen, hoe is het met je? Nou, dan ga ik dat en dat doen. Zoiets. Ja. En wij zijn meer van het type, waarvan een kort verhaaltje. Dat er een man rijdt in Amsterdam rond. Hij heeft een sollicitatiegesprek in het centrum van Amsterdam. In zijn auto, en hij is met auto gegaan. Misschien niet slim, hè? Je kunt misschien ook beter naar Amsterdam met de OV gaan. Maar goed, hij zit in de auto, hij is op tijd, maar hij kan geen parkeerplaats vinden. Hij rijdt rondjes over die grachten en allemaal druk en over alles is bezet. Ten einde raad bidt hij. Hij bidt, ach Heere God, geef mij toch een parkeerplek. Nou, rijdt het verder. Plotseling rijdt er voor hem iemand weg van een kip. Er komt een plekje vrij. Hij bidt opnieuw. Ach, laat me zitten, er komt nu net een plekje vrij. Ja, Dat is een beetje meer onze stijl, denk ik, hè? Hoezo God betrekken bij je levenskeuzes? Ja, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Of waarom wel of niet? Bij je opleiding, welke baan je kiest, waar je gaat wonen, welke huis je misschien gaat kopen, welke partner past bij mij? Dat is aan onszelf. Het veronderstelt wel, als je dat doet, dat je een persoonlijke relatie met God hebt. God is betrokken op ons, op u, jou en mijn leven. Dat weet ik, dat geloof ik. De vraag is alleen, ben ik ook altijd betrokken op hem? Wil ik hem er ook altijd bij betrekken? Dat is eigenlijk de vraag. Die persoonlijke relatie met God, en dat ziet er misschien nu anders uit. We in dit verhaal, Genesis 24, dat is ver voor de verlichting. Hè? Dus dat is honderden jaren voor Christus. Deed dat er al toe wat mensen persoonlijk vonden? Ik weet het niet. Het ging meer om het collectief. Maar ja, dit is het begin van het volk Israël, het nageslacht van Abraham, het grote volk wat zou moeten ontstaan. Het is blijkbaar heel belangrijk. Ook omdat het zo vaak wordt herhaald in dit hoofdstuk. Persoonlijke relatie met God. In ieder geval, die knecht bidt heel persoonlijk. Hij is afhankelijk. Een dagelijkse wandel met de Heer. Wat zou dat kunnen helpen of een verschil kunnen maken? Gewoon elke dag uit de Bijbel lezen in plaats van één keer in de week op zondag. Gewoon bijvoorbeeld een Bijbelkring bezoeken of een bidstond. Een lezenrooster volgen. Dagelijks de Heer betrekken bij je levenskeuzes. Ja. Natuurlijk gaat dit verhaal over veel meer dan een partnerkeuze. Het is een Bijbels verhaal over de oorsprong van het Joodse volk. Wat is hier aan de hand? Gods belofte aan Abraham, die staat op het spel. Dat dreigt gewoon fout te gaan. Sarah is overleden, Abraham is al op hoge leeftijd. En Isaac, die schijnt er ongeveer 40 jaar te zijn. Hij wordt overigens niet of nauwelijks genoemd, hè, in dit hoofdstuk. Het gaat steeds over mijn zoon. En pas aan het eind, het laatste stukje wat we hebben gelezen, daar komt Isaac tevoorschijn. Prachtig verhaal. Abraham, op hoge leeftijd, daar denken wij van, versleten dus. Nee, dat bedoelt de tekst niet. Hoge leeftijd betekent in de Bijbel van, is iemand met wijsheid, met aanzien. Iemand met levenservaring. En hij laat zijn knecht zweren. Op een bijzondere manier, blijkbaar toen gebruikelijk. Hand in de lies leggen. Jij mag geen zoon, voor mijn zoon geen vrouw uit de Kanaanieten halen, maar uit mijn familie. Die knecht die hapert nog een beetje, zo van, hoe moet dat dan? Misschien gaat het meisje niet mee. Maar Abraham gelooft erin. De Heer die mij geroepen heeft, die mij gezonden heeft, die zal een engel voor jou uitsturen, zegt hij. En dat gebeurt ook. Bij die put, als die knecht daar is, komt Rebecca. Hij weet nog niet dat het Rebecca is. Wij wel, hè? Wij hebben dat gelezen. Rebecca komt water putten. Rebecca, een familielid, een achternichtje van Isaac. Ze komt bij die put en die put moet u denken aan een soort kuil in het landschap en waar een soort pad, een trap naar beneden is en daar is een bron en daar put men dan water uit. Dus als je water wilt putten, moet je eigenlijk op en neer lopen. Het is niet zo'n put zoals wij dat kennen, zo'n gat in de grond met een emmer. Dat is wat anders. En Rebecca die put daar water en wat doet ze? Ze biedt inderdaad aan van, ik zal ook al uw kamelen even water geven. Nou, let op, een kameel die schijnt zo tussen de 60 en 100 liter water te kunnen drinken. Nou, ik schat zo'n kruik, denk ik, en 10 liter, zo'n emmer vol, zeg maar, dat in een kruik gaat. Dus Rebecca is daar even bezig geweest. 10 kamelen, misschien hadden ze niet zoveel dorst, zeggen, misschien hoeven ze maar 30 liter. Nou, dan is het toch nog 300 liter. Ja. En ze biedt ook aan voer en een plaats om te overnachten. Rebecca doet veel meer dan gevraagd. Ze is gastvrij, ze is energiek, ze is daadkrachtig. Ze neemt initiatief. En ze blijkt een kleindochter van Abrahams broer Nagor te zijn. Kortom, dit is een geschikte vrouw voor Isaak. En Abrahams geloof, waarmee hij die knecht op pad stuurde, is niet te vergeefs. Hij bleef geloven in de belofte van de Heer. En dat is best wel moeilijk. Blijven geloven in de belofte van de Heer. Want ja, wij zongen net dat lied, hè, van door de wereld gaat een woord. En dat ook die coupletten zo van, nou, menigeen ging op pad, maar struikelt. Er gebeurt iets in je leven. Hoe kun je blijven geloven? En dan hoeft het misschien niet eens in je eigen leven te zijn, maar dan is het misschien wel omdat je zorgen maakt over ja, het land waarin we leven. De dingen die gebeuren, die beslist worden, die soms ook oneerlijk gaan. Het geweld wat er is. Sommige dingen zijn niet te begrijpen. De miljoenen kinderen die gewoon als kindslaven werken. We maken ons drukker over de slavernij in de 17e eeuw en 18e eeuw in West-Europa dan over de huidige slaven in ons land. Ja, zoveel. Hoe blijf je dan geloven en vertrouwen dat op Gods nieuwe wereld, op het koninkrijk van God, en dat mensen kan veranderen, kan vernieuwen en wonden kan helen? Hoe blijf je geloven? Abraham is de vader van alle gelovigen, wordt hij wel genoemd. Hij ging op reis naar het land dat hij niet kende, met een belofte van God op zak, voor een groot volk, een eigen land. En ook hier in Genesis 24 heeft hij dat land nog steeds niet. Hè? Alleen hij heeft een stukje grond gekocht, waar Sarah dan een graf heeft gekregen. Dat is het enige wat hij aan het land nu heeft. Maar Abraham gelooft in Gods heilsplan. Want ik denk dat hij weet, God vervult zijn belofte. Hij heeft inmiddels ook die ervaring van Genesis 22, dat Isaak samen met hem de berg opging en dat God voorziet in een offer. God voorziet. En dat is eigenlijk hetzelfde wat hier gebeurt. God voorziet. God voorziet in een vrouw voor Isaak, zodat de belofte aan Abraham doorgang vindt. Een directe gebedsverhoring. En de knecht zegt dan ook, geprezen zij de Heer. Hij valt op zijn knieën. De Heer die genegenheid en trouw heeft voor Abraham, zijn meester. Genegenheid en trouw zijn hele bijzondere woorden uit het Oude Testament. Die heel erg oproepen dat God zijn verbondswoorden, zou je kunnen zeggen. Die horen thuis in het verbond tussen wat God heeft met het volk van God. Met Abraham, maar dus ook later met het hele volk van God. Het zijn verbondstermen. Het duidt op relatie tussen de ene Heere God, de schepper van hemel en aarde, met het ene volk. Niet omdat dat volk beter was, maar gewoon omdat God dat volk wilde uitkiezen. Genegenheid en trouw. Genegenheid en trouw. Als we dat zeg maar elkaar gunnen, en als we dat beleven, en ook beleven aan ja, dat gaat verder dan alleen ons clubje hier, maar dat we dat ook uitdragen naar andere mensen toe. Genegenheid en trouw. Dat God van mensen houdt. Ja, dat is bijzonder als je dat mee mag maken. Die knecht wordt niet met name genoemd. Hè? Er wordt wel gedacht dat het Eliezer is. Hè? Dat al eerder in het Abraham-verhaal naar voren is gekomen. Want Abraham die heeft dan een soort gesprek met de Heere God, zo van, ja, ik heb geen kinderen, hoe moet dat? Straks is die Eliezer, mijn knecht, is die dan mijn erfgenaam? Nee, zegt de Heere God, niet. Je krijgt een eigen zoon, Isaak. En die knecht wordt hier nergens met name genoemd. Hij is een dienaar. Hij heeft het ook steeds over mijn meester. En dat is wel mooi, dat hij echt zo dient. Hij dient zijn Heer. Hij verdwijnt zelf naar de achtergrond. Dienen vraagt dus om nederigheid. Niet om op je borst te kloppen, zo van, kijk eens wat ik heb gedaan. Het betekent overigens niet dat we zuinig moeten zijn met complimenten geven aan elkaar. Want ja, zo werkt het. Als we mensen prijzen, complimenten geven, dat werkt. Dan word je gezien. Dus dat moeten we vooral wel doen. Maar niet ja, je eigen taken of verantwoordelijkheden afschermen. Zo van, en dat gebeurt nog wel eens in de gemeente. Zo van, ja, dit doe ik, dit is van mij, dit is mijn koninkrijk. ja, dan is het net geen dienen meer. Dus een stapje terug, dan is het weer dienen. Dienen. Zelf het goede werk doen, dat God, wat God je roept, en dat doe je voor de Heer. En die knecht bidt heel concreet. Hij doet een voorzetje naar de Heere God en het is meteen raak. En het hele verhaal, we hebben het niet helemaal kunnen lezen, maar wordt het hele, die geschiedenis wordt 3 keer verteld, als het ware, achter elkaar door. En altijd, als in de Joodse Bijbel, in het Hebreeuws iets wordt verteld en het wordt herhaald, dan is het belangrijk. Hier is meer aan de hand, met andere woorden. Dit is Gods hand. Die knecht heeft zich overigens wel voorbereid, en Abraham ook. Hij ging met 10 kamelen. Dat is wel wat uitbundig, zou je zeggen, met allemaal kostbaarheden. Hij ging op weg. Hij bidt concreet, kijkt en wacht af. En onderneemt ook actie, snelt naar Rebecca toe. En datzelfde doet hij ook als hij bij Rebecca thuis komt. Hè? Die knecht wijst heel subtiel, dus in vers 30 hebben we niet gelezen, maar hij wijst op de rijkdom van Abraham. Mijn meester is heel rijk. Dat die meester een zoon heeft gekregen, dankzij de Heere God, en die dus erfgenaam is van al die rijkdom. Dat hij zelf een eed moest zweren aan Abraham, geen vrouw uit Canaan, van de Canaanieten, maar uit eigen familie, eigen verwanten. Hij vertelt ook nog over zijn eigen aarzeling, maar dat Abraham geloofde en zei van, nou luister, een engel gaat voor je uit. De Heer die zal ervoor zorgen dat je een vrouw vindt. En hij vertelt over dat zijn gebed bij die put, dat toen Rebecca tevoorschijn kwam. En dan moeten Betuel, de vader, en Laban, de broer van Rebecca, ja, die hebben blijkbaar de beslissingsmacht, die moeten dan wel in vers 50 toegeven, de Heer heeft dit alles zo beschikt. Het is Gods leiding. Neem haar mee, zeggen ze, laat haar de vrouw worden van de zoon van uw meester, zoals de Heer het wil. Nou, maar toch komen er aarzelingen. Want ze proberen de moeder en Laban met name, Laban die nogal erg alert reageerde op de gouden sieraden die Rebecca had gekregen. Laban en de moeder stellen een kleine pauze voor. Laat Rebecca hier nog 10 dagen blijven. Maar de knecht zegt, nee, dat gaan we niet doen. En Rebecca, dat is heel bijzonder, Rebecca is geen kindbruidje wat uitgehuwelijk wordt. Rebecca wordt erbij gehaald en die krijgt de vraag, wil je met deze man meegaan? En ze zegt, ja, ik zal gaan. Ik zal gaan, staat er letterlijk in het Hebreeuws. En gaan is ook een sleutelwoord in de aartsvaderverhalen. Abraham gaat weg uit zijn land, weg uit Haran. Hij gaat met de belofte van God op weg naar een beloofde land. En hij gaat meteen, als hij die 3 bezoekers krijgt in Genesis 18, gaat meteen, net zo haastig en snel als Rebecca hier bij die put deed, eten regelen voor zijn 3 gasten. Lot, die moet weggaan uit Sodom. En Abraham gaat met Isaak de berg op. En Rebecca gaat nu. Vrouw met initiatief, gastvrij, krachtig en doortastend. Een vrouwelijke Abraham, zou je kunnen zeggen. Geschikt als moeder van Isaaks kinderen. Gaan. Gaan, dat betekent dat je niet blijft stilstaan. Niet blijven stilstaan in het hier en nu. Ook niet in rouw en verdriet, zoals Isaak misschien deed. Ook niet in boosheid. Stil blijven staan in het hier en nu. Gaan, dat zou je kunnen zeggen, dat heeft iets met opstaan te maken. Opstaan. En dat betekent in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, iets van genade vinden en troost vinden. Isaak treurt bij die put van Lachai-Roi. Dat betekent zoveel als de levende ziet mij. Dat was een put waar Hagar, die slavin van Abraham, al eerder geweest was. En toen ontdekt had dat God haar en haar zoon Ismaël niet in de steek zou laten. Ook tot een groot volk zou laten uitgroeien. Daar bij die put, daar woont blijkbaar Isaak. Of hij is daar in ieder geval. En dan komt Rebecca in zijn leven. En Rebecca, zou je kunnen zeggen, deelt onuitputtelijk troost uit. Rebecca, haar naam, is ook een beetje een woordspeling op het woord zegenen in het Hebreeuws. Zegenen in het Hebreeuws is barak. Dat zit een beetje in diezelfde letters. Rebecca is een voorbeeld van de volheid van Gods geest. Rebecca deelt van haar overvloed uit. Zoals Psalm 23 zegt, mijn beker vloeit over. Zij is de moeder van Jacob en Esau, aartsmoeder van het Joodse volk. En uiteindelijk dus ook van die ene Jood, Jezus Christus, zoon van Maria. Jezus, het levende brood, het levende water. En Rebecca gaat. En eigenlijk dit verhaal aan ons ook een uitnodiging om te gaan. Niet stil te blijven staan, maar te gaan. Ga op weg, net als Abraham en Rebecca. Geloof, bid en ga. Dan zal God je leiden. Misschien ook wel in hele praktische levenskeuzes die je hebt te maken. Vandaag, morgen, deze week of volgend jaar. Gaan. Gaan, dan zal God je leiden. Naar mensen, om uit te delen. Want daartoe zijn we geroepen. Uit te delen de liefde in Jezus' naam. Vergeving en verzoening. Eeuwig leven. Brood en wijn. Voeding voor de ziel. Dat wat onze wereld zo nodig heeft. Vrede en gerechtigheid. Verzoening tussen mensen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Amen. We gaan samen zingen, gezang 484. Leid mij Heer, o machtige Heiland.
Thank you.
gaan samen aan tafel. Brood en wijn staan klaar. En ik wil, voordat we hiermee verder gaan, wil ik graag nog een gedeelte lezen. Dat is een geloofsbelijdenis. Een geloofsbelijdenis. Want ik zag vanmorgen, toen ik een microfoontje omkreeg, toen zag ik hier ook de doopvont al geopend. En dacht ik, ja, dat is precies wat hier gebeurt. Dit is het levende evangelie. Dat is brood en wijn delen. En dat is dezelfde belijdenis als dat je gedoopt wordt. Dan belijd je het precies hetzelfde. Want dat is het, ons geloof. Dat wij geloven in Jezus Christus, Zoon van God, mens geworden, naast ons is komen te leven. Die zijn leven heeft gegeven. En als wij ja zeggen tegen die Heer, dan zijn we welkom hier aan het avondmaal. En dan zijn we welkom in het doopvont. Als je nog niet gedoopt bent, dan grijp die kans. Want het is een keuze, een levenskeuze, die God gaat zegenen. Ik lees voor een geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almacht van de liefde. Hij is de schepper van hemel en aarde, van heel deze ruimte met al zijn geheimen, van deze wereld waarop wij leven en van de sterren waarheen wij reizen. Hij kent ons van eeuwigheid. Nooit vergeet hij dat wij uit stof van de aarde zijn gemaakt. En ik geloof in Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, voor alle tijd uit de Vader geboren. Hij heeft uit liefde voor ons willen delen in onze geschiedenis, ons bestaan. Ik geloof dat God ook op een menselijke wijze God voor ons wilde zijn. Ja, hij heeft als mens onder ons gewoond, een licht dat scheen in de duisternis. Maar de duisternis heeft hem niet begrepen. Wij hebben hem aan het kruis geslagen. En hij is gestorven en begraven. Maar hij vertrouwde op Gods laatste woord en hij is verrezen, zeggend dat hij ons een plaats zal bereiden in het huis van zijn Vader waar hij nu woont. En ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft. Wanneer er profeten onder ons zijn, is hij het die hun vuur geeft en taal. Ik geloof dat de mensen samen op weg zijn, pelgrims, groepen uit de verstrooiing, om één heilig volk van God te worden, want ik belijd de bevrijding uit zonden en de kracht tot liefde. En ik geloof in het eeuwig leven, in de liefde die sterker is dan de dood. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik geloof dat ik hopen mag op een leven met God en met elkaar, tot in eeuwigheid. Glorie voor God en voor de mensen vrede. Amen. Ik ga met u lezen de inzettingswoorden zoals Paulus heeft overgeleverd. In 1 Korinthe 11, vanaf vers 23. Want ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Gaan samen zingen gezang 442. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren.
Thank you.
We zijn als broeders en zusters bij elkaar gekomen om brood en wijn met elkaar te delen. Ik weet niet of er nog gasten in ons midden zijn. Dan zullen we het op prijs stellen dat u zich even voorstelt. Welkom dat u er bent en dat u met ons het avondmaal wilt vieren. Wie bent u? Hartelijk welkom. Fijn dat u samen met ons het avondmaal kunt vieren.
Ik ben Marloes Schout. 3 jaar geleden kwam ik hier ook met regelmaat. En ik vond het fijn om weer terug te komen. Ik geloof in God, ik geloof in Jezus, ik geloof in de Heilige Geest. En ik neem graag, als het mag,
de maaltijd. De tafel is van de Heer en de Heer heet mensen, alle mensen welkom, als ze willen krielen bij het kruis van Christus. Jo, wil jij met ons bidden voor het brood?
Vader, dank u wel dat we zo nu tafel mogen gaan, Heer, dat het ook kan hier in dit land. En ja, dat we mogen herdenken, Heer, wat uw woord voorschrijft. Dank u wel dat u bent gekomen en zo onze zonde heeft gedragen. Dat u uw lichaam wilde geven en wij vrij mogen zijn. Wilt u zo ons ook helpen, Heer, om onze weg die u voor ons klaar heeft te zien. En wilt u ons helpen om te gaan op die weg. Dank u wel. Amen.
Jezus, toen hij het avondmaal instelde, brak het brood. En hij gaf het brood aan zijn discipelen. En hij zei, dit brood is eigenlijk mijn lichaam. Een teken van mijn lichaam dat ik voor jullie laat verbreken. En we nemen allemaal brood ter gedachtenis. En wij gedenken samen de Heer die zijn leven, zijn lichaam heeft gegeven. Het levende brood geworden is voor ons. We wachten op elkaar dat we samen het brood kunnen nuttigen. En Jezus zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Jezus nam een beker. En aan die beker, die verbonden was aan die Pesachmaaltijd, gaf hij een nieuwe betekenis. De betekenis van zijn bloed. Dat hij zou laten vloeien tot vergeving van alle onze zonden. Janette, wil jij met ons bidden voor de beker met wijn?
Lieve Vader in de hemel, ik wil een zegen vragen voor deze beker, de beker met wijn, dat het bloed voorstelt, symboliseert van uw Zoon Jezus Christus, die voor ons heeft gestorven, zodat wij vrij mogen zijn, Heere God. Wat een groot goed, Heere God. Amen.
We drinken samen uit de beker en wij gedenken samen dat Jezus Christus, de Zoon van God, mens geworden is, naast ons heeft geleefd en uiteindelijk zijn leven gegeven heeft. En zijn bloed is gevloeid tot vergeving van al onze zonden. Gaan rond en in het midden vindt u druivensap, als u druivensap vindt. Jezus zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond, dat vergoten wordt tot vergeving van al onze zonden. voeding voor de ziel. Brood en wijn. Het woord van God. Dat hebben we samen tot ons genomen. En ik hoop dat dat woord en brood en wijn voor u ook genezing biedt, heling biedt, troost biedt. En dat u dat biedt wat u nodig heeft. De Heer doet meer dan wij verwachten. En kan boven bidden en denken onze gebeden verhoren. Ik heb in mijn voorbereiding gedacht, misschien is er wel iemand die ook iets wil delen hier. Een kort getuigenis, geen mededelingen, zo van volgende week dinsdag is er dat en dat. Maar een getuigenis van wat u hebt meegemaakt met de Heer. Ja, het hoeft niet net zo spectaculair zijn als van de knecht die een vrouw voor Isaac vindt. Maar misschien zegt u wel van, dat zou ik graag kwijt willen. Even willen delen met de gemeente. Dan kan dat. Dan is dit het moment. Dan kom maar even naar voren. U bent gast in ons midden. Had je niet op gerekend? Wat wilt u vertellen? Ik houd het microfoon even vast.
Oh, ja. Mijn moeder, die is 94 jaar... Die is aan het begin van de week, nou je zou kunnen zeggen als een vaatdoek naar Randerode gebracht. Ze wou niet meer eten, ze wou niet meer drinken. En eigenlijk dacht ik, en ik denk velen met mij, dit is het einde. Maar dat wil je nog niet eens. Ze heeft een zuster, die is 98 geworden. Had een zuster, want die is 98 geworden. Een andere was 102 geworden. Dus daar hoop je dan ook op bij je eigen moeder. Het zag er niet naar uit. Woensdagmorgen was ik op een bidstond, regiogebed, dat is één keer in de maand, hier in Apeldoorn, in gemeente Philadelphia, heb ik dit ook verteld. Aan het eind van de bidstond zei een van de deelnemers, laten we alle hand in hand bidden voor Marloes, haar moeder. Dat hebben we gedaan, hand in hand gebeden voor mijn moeder. Aan het einde van de middag kregen wij, de familieleden, mijn broer, andere mensen en ik, een appje van mijn zus... Met een foto, je weet niet wat je ziet. Mama zat rechtop in bed met een beker drinken, stralend, lachend te kijken. En ze is weer boven Jan, laten we dat zo zeggen. Ze is slapjes nog, maar toch, er zit weer hoop en leven in. Is dat geen wonder?
Een mooi getuigenis, dankjewel.
Nog even iets erachteraan, dat wil ik ook vertellen. Dinsdagmorgen was ik zo verdrietig en ik kon maar niet ophouden met huilen om mijn moeder. Want ik zag echt, dit wordt het laatste, dit wil je niet. Ik ben erg op haar gesteld natuurlijk. En ik was aan het huilen, huilen, huilen. En ik zat in de serre van mijn appartement. En weet je wat er in één keer liep? Een lieve heersbeestje. Ik was zo blij.
Nou, daar kun je blij van worden, ja. Die was er vast ook bij Noach of bij Adam al bij in het paradijs. En daarom heette hij ook lieve heersbeestje misschien. Ja. Is er nog iemand die iets wil vertellen? Genoeg hoor. Nou, komt u hierheen of moet ik naar u komen?
Jij moet weer leren lopen. Hè?
Ja.
Ik ben ongeveer anderhalf jaar geleden...
Ja, ik hou de microfoon vast. Dat zijn
gevallen met de e-bike. En ja, dat geeft ze veel zorgen natuurlijk. Maar wat ik wilde zeggen is... Ik was vorige week was ik in Albert Heijn. Ik zei tegen mijn dochter, doe jij maar vast de boodschappen. Ik ga vast een tafeltje zitten. Nou, zei ze, pa, dan komt de machine nog wel... Diegene hier even rusten. Nou, ik zat daar en toen komt er iemand naar me toe. En ja, hij zei een paar woordjes. En toen dacht ik, hé, dat zijn christelijke woorden. Zo ik weet het niet zo gauw. Maar het waren woorden waarvan ik dacht, hé, dat is iemand waar ik mee kan spreken over Jezus. En toen kregen we een heel geestelijk gesprek. En we hadden de koffie nog staan. En toen zegt de broer tegen me, mag ik met u bidden? Nou, en daar waren we aan het bidden. Met z'n drieën. Met mijn dochter, ikzelf en hij. En we hebben de Heere groot gemaakt. En 2 weken daarvoor waren we bij de Action. Ja, die is helemaal ingeburgerd, hè, die Action. Ja, en stonden we in de laatste rij. Ik zou zeggen, gelukkig maar. Maar toen kregen we ook een gesprek met een vrouw. En met een dame en een heer. Het was geen stel, maar ze waren wel op leeftijd. En ze waren het een en ander het uitzoeken, ik ook. En toen kregen we ook een gesprek. En toen zei hij tegen me, zullen we een lied gaan zingen? En hij ging zingen. Nou, ja, ik vond het wel een beetje heel vrij, hoor. Wordt het maar goed. Maar we hebben wel meegezongen, want ik dacht, ik moet kleur bekennen voor de Heer Jezus. En hij bekent ook kleur voor mij.
Ja, zo is het. Dank u wel.
Ja, ik Dank zou wel. Nog veel meer hebben, hoor. Maar er moet mijn boek...
Er waren 2 mooie verhalen, ja. Het doet me denken aan, de afgelopen weekend liep ik in Groningen even naar de supermarkt. Nee, dat was donderdag. We waren oppassen bij een van onze kleinkinderen. En dan kom ik de supermarkt uit en was er een zwerver die mij aanklampte. Zag er helemaal niet zo zwerverachtig uit, maar ja, heb je een beetje geld voor mij? Nou, dan ben ik altijd op mijn kievieven. Dan denk ik van, dat gaan we niet doen. Want elke euro die je geeft verdwijnt in drank meestal, denk ik. Ik zei van, drink je ook? Ja, dronk ook. Ja. Maar we leefden een half jaar op straat. En ik zei van, nou, je krijgt geen geld van mij, maar je hebt trek. Ja. Ik zei van, waarin dan? Zo zei ze broodje. Dus, ja, hij wist wel precies wat hij graag wilde. Ja. Ik zei van, nou, kom op, we gaan terug naar de winkel. En dus ik liep naar de appie. Nee, die van de Lidl tegenover, die waren lekkerder. Dus ja. Dus wij met z'n tweetjes de Lidl in. En dus ik naar de sozijzenbroodjes samen met hem. En waar is in aanbieding? 2 voor zoveel. Ik zei, neem er 2. Oh, ja, mooi. En toen zei had hij vaker gedaan. En toen kwam ik thuis. En eigenlijk met het gevoel van, nou, ik heb iemand geholpen. En het beste toegewenst in zijn leven. En dat hij weer orde op zaken zou kunnen stellen. Zegt mijn vrouw tegen mij, en heb je me ook verteld dat je ook nog het brood des levens, of hij het brood des levens ook kent? Ik dacht, potverdorie, niet gedaan. Ja, maar goed, dit was misschien wel een mooi van hem. Maar, en dan vertrouw ik erop dat er iemand anders is die dat dan vertelt. He, zo, dan ben je een schakel. En de volgende keer neem ik me voor, als ik het weer doe, dan neem ik dit mee. Maar we zijn niet, de Heer is niet alleen van ons afhankelijk. He, dus de Heer kan ons allemaal gebruiken. En dan is er wel de een die een lied aanzet en de ander vraagt om gebed en de ander die wijst hem de weg. Zo bouwt de Heer aan zijn gemeente. We gaan samen danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u, Heere God, voor uw grote trouw en liefde die u heeft betoond in uw Zoon Jezus Christus. U bent dezelfde, Heere, als altijd. U bent altijd een genadige God geweest. U hebt Abraham geroepen en al die anderen, Heere, waarvan we lezen in de Bijbel, om u te volgen en u te dienen. En wij bouwen op dat fundament voort. Het fundament wat een hoeksteen heeft gekregen in Jezus Christus. Het levende brood, die het levende water is. U geeft meer dan wij kunnen verwachten, boven denken en bidden. Heer, wij danken u dat u zo ons hebt gevoed deze morgen met uw woord, met brood en wijn. Wij danken u dat u er bent, Heer, schepper van hemel en aarde, die alles in uw hand houdt. Ook wat gierend uit de klauwen loopt in onze wereld. We bidden om vrede en gerechtigheid in heel deze wereld. In al die landen, in al die plekken waar mensen misbruikt worden, kinderen uitgebuit worden. Waar mensen te kampen hebben, slachtoffer zijn van geweld. Heer, ontferm u. Ontferm u over uw schepping, over deze wereld. En wilt u ons helpen, Heere, te gaan naar deze wereld, deze wereld in. En te getuigen van wat u doet. Dat u mensen lief heeft, van harte lief heeft. En dat u het heil wil voor alle mensen. En dat u door uw volk nog steeds heen werkt. En dat u uw beloften naar uw volk zult vervullen. En dat de koning van hemel en aarde, Jezus Christus, zal heersen vanuit Jeruzalem. Wij bidden om uw zegen voor deze wereld, voor ons samen, voor de gemeenschap, verbondenheid. Dat u ons helpen niet te blijven stilstaan, maar op te staan. Zorg te hebben voor degene die dat even niet kan. We bidden zo of u de gemeente wilt bouwen door ons heen. En dat we tot heil en zegen van deze wereld mogen zijn. Zo bidden we in Jezus Christus' naam. Amen. We gaan samen nog zingen Geen wereld vol van zonden. Een heel mooi zendingslied, een opdracht om te gaan de wereld in. Dat doen wij, als u dat kan, staande. Dan ontvangen we de zegen. En dan zingen we nog Wij reizen met elkander. Zullen we samen gaan staan en het slotlied zingen?
Thank you.
De Heer zendt ons met zijn zegen die ons leven draagt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap, verbondenheid met de Heilige Geest de Trooster, is met ons allemaal totdat Jezus komt. Amen.